let's see. Gemeente, wordt het volgende bekendgemaakt. Wat de diensten betreft, Deo Volente volgende week zondag. 'S morgens om 10:00, Dominee van de Heerik uit Dordrecht. En 's avonds om 6:30, Dominee van de Akker uit Nieuwekerk aan de IJssel. De collecte voor vandaag, de eerste rondgang, is voor de kerkomroep. En de tweede collecte voor de plaatselijke gemeente. Straks hopen we voorbeden te doen voor de familie Hagensol, die donderdag jongstleden aan het graf hebben gestaan van de geliefde tante en nicht. Voor mevrouw De Bruin, haar kleinkind Sen van 7 jaar heeft februari een mergtransplantatie gehad, maar nu is het afgestoten en moet het weer opnieuw gebeuren. Zij hopen dat dit binnen enkele weken gaat gebeuren. We willen bidden voor mevrouw De Bruin, maar in bijzonder ook voor de ouders van Sen en van hemzelf. En we willen denken aan de langdurige droogte en de extreme warmte waar we mee te maken hebben. En consequenties zijn daarvan te merken voor mens en natuur. En bijzonder ook voor de ouderen uit onze gemeente. En we denken ook aan al die andere omstandigheden, overheid, oorlog tussen Rusland en Oekraïne, voor de zending en de kerk van vervolging, de nood in de wereld. En Israël wil dat vooral vanmorgen gedenken. Tot zover deze afkondigingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting zijn van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij samen om Psalm 144 en daarvan de versen 2 en 7. 2 en 7 van Psalm 144. Gemeente, we stellen ons voor de spiegel van ons heilige wet en hoofdsom. En in aansluiting hierop zingen de gemeente van Psalm 119, vers 32. We noemen nu Psalm 119 en daarvan het 32e vers, waarvan we de eerste regel zullen noemen. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die u ontmoedig vrezen. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog en dienen, want ik de Heere uw God ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen aan het derde en het vierde geslacht dergenen die mij haten en die barmhartigheid doet aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren niet ijdel gebruiken of zomaar gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dien. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En Jezus zei: Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en grote gebod. En de tweede dat dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, zoeken wij Gods heilige aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, hoe past het ons uw groot en uw heilige naam ootmoedig dank te zeggen, dat u ons hier hebt samengebracht op deze morgen, deze dag die u met uw zon hebt overgoten, en waar u laat zien, Heere, uw almacht, uw grootheid, maar ook uw genade. Maar Heer, het is waar wat een van de kerkvaders heeft gezegd, dat u meer bent dan 1000 zonnen, in heiligheid, want wie zou voor u kunnen bestaan? Want het is waar, Heere, dat er een vuurgloed u voorgaat vanwege uw heiligheid, en dat alles wat niet voor u kan bestaan, dat u, Heere, een verzengende hitte afstraalt. Onze God is een verterend vuur. Maar Heere, wat is het u een geweldig groot wonder, dat u gekomen bent in een weg van, zonde en schuld, van om die zonde en schuld te vernietigen en de genade aan te brengen, dat u zich zo diep vernederd hebt dat u tot zonde bent gemaakt en de eeuwige zaligheid hebt verworven in uw gezegend lijden en sterven. Wat een wonder is dat, dat u mens bent geworden en dat uw kerk ook mag zingen, dat uw toorn is geblust door het wonderlijke werk van u, de Heer Jezus Christus. Maar Heere, u laat wel zien dat u God bent, ook op deze dag. En Heere, dat we dan maar voor u leren buigen, het voor u mogen, voor u al onze zonden mogen belijden, en van u ook alle dingen mogen verwachten. En geef, Heere, dat we geen last zullen hebben van de warmte, want wat is het een wonder dat uw Heilige Geest vergeleken wordt met de stroom van levend water. En dat u, o Heer Jezus Christus, het geroepen hebt, komt alle tot mij, die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. En dat u gesproken hebt van die waterstromen van het heil, die uit hem zullen vloeien, waterstromen van genade, en dat u juist op een dorstig land zult uitstorten de geest der genade en de gebeden, als een overvloedige waterstroom. O Heere, wilt u dan ook zo hier in Haastrecht, maar ook in ons eigen land en volk, dat geven, dat er zo een overvloedige stroom van uw genade mag vloeien door Nederland. Want wij moeten belijden als volk dat we tegen u gezondigd hebben en dat we voor u niet kunnen bestaan. Heere, wilt u dan nog genadig naar ons omzien en uw bijstand aan ons niet onttrekken? Wat laat u zien, Heere, onze zwakheid en nietigheid? En dan mogen wij het bijzonder aan u opdragen, hier de gemeente en alle arbeid die verricht mag worden, ook door de mentor, de dominee Liefting, stel dat werk tot een rijke zegen. En we denken ook aan het bestuur. Heere, wat een grote verantwoordelijkheid om voor jongeren en ouderen er te zijn en om juist ook dat woord van u te laten prediken en te laten doorgaan zondag aan zondag. En wat is het een wonder, Heere, dat u ook in alle zorgen nog uw bijstand wilt geven. Gedenk zo naar de rijkdom van uw genade, als we bijzondere 4 dagen mochten vieren, misschien wel onder de ouderen. Maar Heere, u weet ook van de zorgen en de noden die er zijn. We denken bijzonder aan de familie Harensol, die donderdag jongsleden gestaan hebben aan het graf van de geliefde tante en nicht. Wilt u hen troosten? Wat worden we juist ook bij het oude worden herinnerd aan onze eigen vergankelijkheid en dat we tegelijk lessen krijgen van dat het leven van de mens gelijk is aan het gras en dat alles op deze aarde eenmaal zal sterven. Maar Heere, dat we ook zullen leren uit te zien naar die wederkomst, naar die genade van u, de Heere Jezus Christus, opdat we de volle zaligheid zouden mogen ontvangen. En Heere, dat er een tijd zal komen dat niemand meer zal zeggen, ik ben ziek, maar dat geen ziekte, geen zorg, geen dood, geen verderf er meer zal zijn, maar de eeuwige jeugd en de eeuwige vernieuwing, de eeuwige zaligheid, de eeuwige vrede. Dat is toch het grootste wat over mag blijven. Terwijl wij leven nu in een tijd van grote verwording en zonde en ongerechtigheid, als de vreze van u wijkt uit de gezinnen en uit de kerk vaak en ook uit de samenleving. Heren, wij vragen eerbiedig van u of u zo genadig wilt zijn als we grote zorgen hebben en we bepaald worden bij onze kleinheid en nietigheid. Ach heren, dan denken we in het bijzonder aan mevrouw De Bruin, aan haar kleinkind Sen, die een beenmergtransplantatie heeft gehad. En helaas, het is afgesloten. Het moet weer opnieuw gebeuren. Wat een spanning en wat een moeite. Voor haar, voor de ouders van Sen, maar ook voor Sen zelf. En geef hem maar in het bijzonder, dit kleinkind van 7 jaar, de genade om het alleen van u te verwachten. Want u, o Heer Jezus Christus, hebt geleden en zijt gestorven om onze zonden. Maar u hebt niet alleen de verzoening aangebracht, maar u bent ook een meevoelende hoge priester die in alles is verzocht geweest, doch zonder zonde. En wilt u maar, Heren, middelen geven, kennis geven, omdat het leven van Sen gespaard mag worden. En Heren, dat er maar veel gebed mag zijn, dat hij mag gedragen worden op de gebeden, alle dingen voor uw heilige aangezicht mag neerleggen. Zegen hem en wees hem in alles daarbij. En zo dragen wij, Heren, alle noden en zorgen van zieken aan u op, in verpleeghuizen, in ziekenhuizen, misschien wel ook uit onze verre kring. We leggen dit alles in uw handen neer. Wij worden bepaald bij de zwakheid van ons bestaan. En heren, wij mogen ook in dat opzicht wel denken aan allen die te maken hebben, juist ook met die langdurige droogte, met name ook de agrarische bevolking. Als er zoveel spanningen zijn rondom de crisis die er heerst, de stikstofcrisis, nog steeds wilt u ook de grootte der aarde wijsheid geven om juiste beslissingen te nemen. En heren, doe ons maar de diepste grond van dit alles zien, want wij hebben gezondigd, dat dat besef zal gaan leven. En u wilt dat we tot u zullen terugkeren. Dat wilt u van de regering, dat wilt u ook van allen die ons vertegenwoordigen in het parlement, in de Eerste en Tweede Kamer. Maar ook, heren, wilt u dat van de gewestelijke regering en de plaatselijke regering. En gedenkt u daartoe allen die een belangrijke post innemen, uw zegen en hulp. Verlaat niet wat uw hand begon. Bijzonder mogen we wel denken ook, heren, bij deze crisis, niet alleen aan de agrariërs, maar ook allen die het er heel moeilijk mee hebben, met die langdurige droogte en die warmte. Met name de ouderen, die staan aan het einde van hun leven. Wat worden we stilgezet bij ons einde. Heren, dat we dan maar uit mogen zien naar u, en van u alles mogen verwachten. En dat we in de kerk ook geen last zullen hebben van de warmte. Gedenk ook degene die met ons mee verbonden zijn. Wilt u hen, heren, ook thuis uw zegen en genade schenken. Help hen, leid hen, geef hen uw kracht. En ga hen zelf met uw heilig voor. Heren, zo dragen wij aan u op. Al de zorgen die er zijn op deze wereld. Niet alleen de klimaatcrisis, maar we denken ook aan de oorlog die daar woedt, aan de rand van Europa, tussen Rusland en Oekraïne. Wilt u de grootte der aarde wijsheid geven, opdat de oorlog een einde mag nemen, en uw kerk een stil en gerust leven zal mogen leiden, in alle eerbaarheid en godzaligheid. En Heere, wilt u in het bijzonder gedenken, die tot een getuigenis gesteld zijn, niet alleen in ons eigen volk, en die uw naam mogen beleiden in de regering, maar ook, Heere, op plaatsen die ver van ons vandaan zijn, laat daar ook het getuigenis van uw woord door mogen gaan. Sterk hen die in het parlement gesteld zijn, en Heere, dat ze het mogen weten, dat door u de koningen der aarde regeren, en wilt u genadig vergeven de zonden van ons volk, de zonden ook van onze overheid, de zonden van ons koningshuis. Heere, wilt u het koningshuis gedenken, en dat ze zouden vragen naar de diepste wortels, waarmee het koningshuis een plaats heeft gekregen, ook onder ons volk. Mijn schild en de betrouwen, zijt gij, o God, mijn God, zijt gij, mijn God en mijn Heere. Heere, dat we dat mogen beseffen en dat dat besef mag gaan leven. Zo dragen wij aan u op, de arbeid van de zending in binnen- en buitenland. Verlaat niet wat uw hand begon. Gedenk uw kinderen die vervolgd worden op eenzame posten en die met name zuchten onder de islam. Wilt u hen uw kracht geven? Wil ons er ook voor bewaren? Als we zien dat afval, juist ook binnen de kerken, steeds groter wordt. Heere, wilt u daarom nog een overvloedige regen schenken van uw genade en van uw bijstand, en dat de nabijheid van u ervaren mag worden? Gedenk zo de nood van de gemeente. Gedenk ook uw oude volk Israël. Wil het brengen tot de erkenning dat u de Messias bent. En gedenk aan allen, Heere, die leiding te hebben te geven in kerk en samenleving. Laat het zijn tot eer van uw grote naam. Open gij ons voor uw woord, opdat we mogen verstaan de wonderen die zich in uw woord openbaren. En wil onze gedachten gevangen nemen tot de gehoorzaamheid aan uw heilig evangelie. Uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij openen de Heilige Schrift. In het boek der Psalmen. Psalm 36. Daaruit hebben we ook een klein tekstgedeelte genomen. En vervolgens het Romeinen 8 vers 18... tot 23. En in Psalm 36 lezen wij Gods heilig woord al dus. Een psalm van David, de knecht des Heren, voor de opperzangmeester. De overtreding van de goddelozen spreekt in het binnenste van mijn hart. Er is geen vreze Gods voor zijn ogen, want hij vlijt zichzelf in zijn ogen. Als mijn men zijn ongerechtigheid bevindt, die te haten is. De woorden van zijn mond zijn onrecht en bedrog. Hij laat na te verstaan tot weldoen. Hij bedenkt onrecht op zijn leger. Hij stelt zich op een weg die niet goed is. Het kwaad verwerpt hij niet. O Heere, uw goede tierenheid is in de hemelen, uw waarheid tot de bovenste wolken toe. Uw gerechtigheid is als de bergen Gods. Uw oordelen zijn een grote afgrond. Heere, gij behoudt mensen en beesten. Hoe dierbaar is uw goede tierenheid, o God. Dies de mensenkinderen onder de schaduw van uw vleugelen toevlucht nemen. Ze worden dronken van de vettigheid van uw huis. Gij drenkt hen uit de beek van uw wellusten. Want bij u is de fontein des levens. In uw licht zien wij het licht. Strek uw goede tierenheid uit over degenen die u kennen. En uw gerechtigheid over de oprechten van hart. De voet der hoogvaardigen komen niet over mij. En de hand van de goddelozen doet mij niet omzwerven. Al daar zijn de werken der ongerechtigheid gevallen. Ze zijn neergestoten en kunnen niet weer opstaan. En vervolgens Romeinen 8, vers 18 tot en met 23. Daar lezen we Gods heilig woord al dus. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofd verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het de ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in baarmoederschoot is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zucht in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, u zult het allemaal met elkaar beamen, jongen en ouderen, dat we wel leven in een geweldig crisisvolle tijd. Wat zijn er toch geweldig veel dingen aan de hand. Niet alleen een crisis in het klimaat, crisis ook in de regering als het gaat om de landbouw, waar vele zorgen zijn en vele moeiten en ook in grote noden verkeren mensen uit het bedrijfsleven en uit de agrarische wereld. Wij mogen aan hen allen denken. Tegelijk is er ook een geweldige opstand. Opstand en revolutie op vele plaatsen. Oorlog aan de grens van Europa. En wie zal hier een oplossing geven? Te midden van al deze moeite en te midden van al de zorgen. Jawel, gemeente, David heeft ermee te maken gehad. Hij zag het ook al in zijn dagen. Maar toen hij koning werd, toen was één ding belangrijk. En dat was dit. Evenals een van zijn voorgangers, Samuel, die het bad: zie, Heere, uw knecht hoort. Uw knecht hoort knecht te zijn voor de Heere. Wel nu, dat heeft David op een geweldige diepe wijze beseft. Daarvan is hij vol geweest. Koning, maar knecht. Zelfs ook aan het einde van zijn leven noemde hij zichzelf een knecht. Dat zien we toch heel duidelijk ook in Psalm 18. De knecht des Heeren. Waarschijnlijk gedicht bijna aan het einde van zijn leven. Hij kwam daar eigenlijk niet bovenuit. Laat mij maar een knechtje zijn. Een knechtje van u. En gemeente, wat zou men op dit ogenblik missen? Is het dat niet? Want dat is de mens boordevol van hoogmoed. En wat probeert hij eigenlijk? Steeds de ander voorbij te streven. En hij wil zich eigenlijk verheffen boven de Heere zelf. Die eerste zonde van Adam en Eva als God te willen zijn, die komt heel duidelijk terug. En grijpt dat ons aan. Niet alleen wat ons allemaal overkomt en de geweldige crisis die ons overkomt, maar het woord crisis, weet je wat het letterlijk betekent? Oordeel. Oordeel. En hebben we dat gezien? Als het oordeel van God over ons leven, over ouderen en jongeren. Jawel, dat zien we heel duidelijk ook bij David, dat hij daarover spreekt in het begin van Psalm 36. De overtreding van de goddeloze spreekt in het binnenste van mijn hart. Er is geen vreze God voor zijn ogen. Dat zet hij boven deze tekst. Jawel, en dat is eigenlijk toch het verschrikkelijke, dat het beslag van het woord van God in de vrezen van God zo ver weg is. Want gemeente, we hebben wel uitwendig veel godsdienst, maar kennen we nou dat beslag van het woord van God, die vrees Gods, dat stil zijn voor hem, dat klein worden voor hem. Laat mij van uw grote kudde, dat bidden we toch jongens en meisjes wel eens, van uw grote kudde toch maar een heel klein schaapje te zijn, om zo in afhankelijkheid van u de Heere te mogen leven. En dat hebben we dan allemaal nodig, jong en oud. En dat we leren vallen voor hem. Want de dingen die hier genoemd worden in Psalm 36 aan het begin, die komen ook bij ons voor. Bedrog, list, omkoperijen. Dat je de mensen niet kunt vertrouwen. De vrees Gods is weg. Het beslag van het woord van God is in vele opzichten weg. Maar weet u wat u zo groot is? En merken we dat wel op? We kunnen spreken over alles wat ons overkomt, aan crisis, crisisvolle dingen. Maar merken wij ook op die goedheid van God daartegenover. Dat u allen hier in de kerkbak zitten, jongens en meisjes, ouderen, en dat we mochten ontwaken en dat we nog een tijd van vrede hebben, van betrekkelijke vrede. En dat we nog wel gevoed zijn, ondanks de economische crisis. Wel gekleed. En dat de Heere nog zoveel zegeningen op ons stapelt. Als u kijkt naar uw huwelijksleven, naar uw kinderen. Als er nog gezondheid mag zijn, ook daartegenover ziekte. En wij mogen dan meedragen in onze gebeden. Maar wat een wonder als de Heere ons nog bemoedigd en bekrachtigd en ons dat wil geven. En gemeente, daar is een milieuvervuiling aan de gang. Dat is waar. Maar denken we ook dan vooral aan die geestelijke milieuvervuiling. Oude kerkvader heeft gezegd, op de bodem van alle vragen ligt daar wereldzondeschuld. Daar moeten we bij komen. En dat moet ons maar stilzetten. Opdat we van de Heere alles mogen verwachten. En ik wil u graag bepalen bij Psalm 36, vers 7a, of 7b bedoel ik, en vers 8, 7b en 8. Heere, gij behoudt mensen en beesten. Hoe dierbaar is uw goede tierenheid, o God, dies de mensenkinderen onder de schaduw van uw vleugelen de toevlucht nemen. Dit woord van Psalm 36, van 7, het tweede gedeelte en vers 8, dat bepaalt ons bij een profetisch antwoord op de crisis. Aan zere zegen is alles gelegen. In de eerste plaats een verlossend antwoord, want dat is het letterlijk. Als hier staat, Heere, gij behoedt mensen en beesten. In de tweede plaats, een Godverheerlijkend psalmwoord. Want hoeveel keren wordt er niet in de psalmen gesproken over Gods goede tierenheid? Psalm 136 zelfs, uw goede tierenheid is tot een eeuwigheid. En er mag staan, hoe dierbaar is uw goede tierenheid, o God. En in de derde plaats, een lieflijk toevluchtsoord. Want er staat, dies de mensenkinderen onder de schaduw van hun vleugelen de toevlucht nemen. Drie korte gedachten. Een verlossend antwoord, een Godverheerlijkend psalmwoord en een lieflijk toevluchtsoord. Psalm 36, vers 7b en vers 8. Maar we willen eerst wel samen zingen. Gemeente, laten we die psalm in zijn geheel mogen zingen. Psalm 36, vers 1, 2 en 3. En we willen de collecte hartelijk bij u aanbevelen voor kerkomroep en voor de plaatselijke gemeente. Laten we bestuur, laten we de mentor, Laten we alle werk hier in deze kleine gemeente in het gebed gedenken. Maar ook in het gebed gedenken het werk van het grote geheel van de kerk en de zorgen die er zijn in onze kerk en in verschillende kerken wereldwijd. De Heere zegen u en uw gaven en we willen collecte hartelijk bij u aanbevelen. Psalm 36, vers 1, 2 en 3. Gemeente, wat zijn de psalmen geweldig rijk leven, zegt, maar ook bijzonder ontdekkend. Want het is heel wonderlijk als je de volgorde van de psalmen leest, dan zie je daarin ook een bepaalde trend. Eigenlijk zou je kunnen zeggen een catechismus. Een catechismus van wie de mens is en wie God is. Want je zou eigenlijk zeggen, ja, psalm 36, we zeiden het nog in de consistorie tegen elkaar, wat is dat toch een geweldige, schone psalm. En we denken dan vooral aan dat tussenstuk wat erin staat, als er zoveel schone dingen van de Heere worden verteld, van zijn genade en van zijn barmhartigheid. Maar toch, David verzwijgt niet datgene wat er is. Dat betekent dat hij vooral verlichte ogen van het verstand had om te zien wat in de samenleving leefde. Geen vrezen God, bedrog, verkeerde dingen, een weg die niet goed is, al deze dingen wordt genoemd. Niet verstaan datgene wat recht is. En gemeente, je zou kunnen zeggen, het is een doorlichting van zijn tijd, maar ook een doorlichting van onze tijd. Wat betekent dat? Dat we altijd maar weer opnieuw nodig hebben de ontdekking van de Heilige Geest. Dat de dingen open worden gelegd voor hem. En dat we gaan zien wie hij is en wie wij zijn. Dan kan er niet veel goeds verteld worden van wat de mens is. Eigenlijk worden we in deze eerste versen heel duidelijk herinnerd aan de zonde van Adam in het paradijs. Adam, dat ben ik. Ik heb gezondigd tegen de Heere. En gemeente, kennen we iets van dat besef. Houden dat ook elkaar voor. Want er wordt natuurlijk veel gesproken. We lezen de krant. En die krant die moeten we inderdaad lezen. Maar lezen we de krant ook in het licht van de Bijbel. Dit zegt het woord. Dit heeft het woord ons te vertellen. Want zo wil de Heere ook dat we profetisch handelen. Profeten die zijn knechten van de Heere. En prachtig dat David dit noemt. Ik noemde zojuist dat woord. Maar als hier staat knecht des Heeren, dan denken wij nog een stap verder. Want David heeft ook gedacht dat hij wel een knechtje was, maar ook profetisch als hij gesproken heeft over de komst van de Heere Jezus Christus, de zaligmaker. En wie was hij? Hij was de knecht des Heeren. De lijdende knecht des Heeren, die alle schuld en alle zonde gedragen heeft, omdat zondaren zouden zalig worden. Hoe groot en hoe heerlijk is dat, dat de Heere nu wil afkomen in de diepe nood van ons bestaan, en dat hij zo de genade wil geven. En daarom geeft ook Psalm 36 een lijn aan. Aan de ene kant de schuld. En hier, als we dit gedeelte nemen bij vers 7b, dan zie je eigenlijk wat daar naar voren komt. Heere, gij behoudt mensen en beesten. Dan mogen we een diepe nadruk leggen op dat woord behoud. Zo hebben de Statenvertalers vertaald en dat is goed. Maar weet u welk grondwoord daar staat in dat woordje behoud? Hetzelfde woord als Jezus. Is dat niet een geweldig groot wonder? Toen al. Toen David ook een goddeloze tijd ontwaarde. En dat de Heere zich niet terugtrok. Maar dat de Heere kwam met zijn zaligheid. Met zijn volkomen genade. En dat wat David mocht doen in kerk en staat, in de tempel, ten dienste van de tempel, en ook in de samenleving. Hoeveel keren heeft hij niet genoemd in de psalmen het woordje heil, het woordje verlossing. En daar zit steeds weer in hetzelfde woord waarvan de naam Jezus is afgeleid. Yeshua. Dat komt hier ook in voor. O gemeente, wat is dat nu een groot wonder. Dat de Heer die mens in zijn leugenachtigheid, in zijn bedrog, in het feit dat de vreze Gods ontbreekt en dat het beslag in zoveel opzichten weg is, in de samenleving, maar we zien ook diezelfde verschuiving plaatsvinden in de kerk, dat we geïnfecteerd worden, juist ook door de zonde van de samenleving, en meegadijnen op de moderne, op de wijze van de moderne cultuur, en dat de Heere zegt, keer terug, maar ik wil uw God zijn, in uw verlorenheid, en ik word er niet moe van, om Adam op te zoeken, in zijn verlorenheid, en zoals Adam zich destijds verstopt had, in het struikgewas, nadat hij gezondigd had. Gemeente, zo hebben wij nodig dat we evenals Adam opnieuw ontdekt mogen worden aan onze zonde. En dan is er nog een mooi woord. Als hier staat, Heere, zo staat hier, gij behoudt mensen en beesten. En als ik dan kijk naar het woordje mens, wat staat er dan? Heere, gij behoudt Adam en beesten. Is dat niet een geweldig groot wonder? Dat de Heere omziet naar Adam in zijn verlorenheid, in zijn zonde. Maar ook in de wonden die hij meedraagt als gevolg van de zonde. De geweldige crisis van het bestaan. Klimaatcrisis, economische crisis, politieke crisis, kerkelijke crisis. En dat de Heere staat met uitgebreide armen boven een wereld verloren in zonde en schuld. Gemeente, dat is genade. En dat is een zegen, dat de Heer hier enkele keren ook laat horen, direct al aan het begin, het woordje Heere met hoofdletters. Wat staat er dus letterlijk, jongens en meisjes, in de grondtekst? Misschien hebben jullie het wel op school of op catechisatie gehad. Heere, Yahweh, die letters van het Hebreeuwse alfabet, waar we vroeger wel van zeiden Jehovah. Zo staat het in de oude Statenvertaling, maar je mag ook zeggen, gewoon kort en krachtig, Yahweh. En wat betekent dat? Ik zal er zijn. Ik ben er. Ik laat niet varen de werken van mijn handen. O gemeente, dan roemt zijn barmhartigheid tegenover het oordeel, tegen de crisis die wij oproepen door onze zonde. Want als nu al deze dingen zouden benoemen die hier aan het begin staan, leugen, bedrog, ontbreken van vrezen Gods, wij zouden ze toch zo kunnen aanwijzen. Alles wat in de regeringszalen gebeurt, als de naam van God steeds meer een uitgesleten proces wordt, de onverschilligheid die toeneemt, het misbruik, de misbruiken van Gods naam, en Gods dag vooral, alles wat God gegeven heeft. En dat de Heere daar staat, boven de samenleving, vol van liefde en vol van genade. Gemeente, dan mag tegenover dat welverdiende oordeel, wat je zou verwachten, geen vreze Gods voor het ogen, zou je verwachten. Het laatste, daar zijn ze gevallen. In een zee van jammer staat. En dat je dat middelste maar liet liggen. Want dat is toch verdiend. Maar nee. Zoals de Heere deed bij Adam, zo doet hij ook nu. Hij pakt als het ware weer op. Zijn verbond, zijn genade. Ik ben er en ik zal er zijn. Ik laat niet varen de werken van mijn handen. De mens is aan de ijdelheid onderworpen, om diens wil, die het de ijdelheid onderworpen heeft. Letterlijk staat in de grondtekst het woord zinloosheid. En waar is dat gebeurd? Adam. Adam, dat ben ik. Zo heeft Adam het gedaan. Zinloosheid. Gemeente, wat is de zin van het leven? En waarmee is uw leven gevuld? Ijdelheid, wat betekent dat? Leeg, niets. Ijdelheid, ijdelheden. Kan niet voor God bestaan. Zonder enige zin en zonder enige bedoeling. Maar nu mag er tegenover dat woordje ijdelheid, mag een ander woord staan. De goede tierenheid van de Heere, de aanbidding van de Heere. Heere, u bent groot, u bent genadevol, u bent een God van volkomen barmhartigheid. En let er goed op dat hier staat. Hij behoedt, hij behoudt mensen en beesten. Dat wordt erbij genoemd. Luther die heeft als verklaring hiervan dat mensen zich beestachtig kunnen gedragen en dat hij zelfs ook naar beestachtige mensen wil omzien. En dat kan inderdaad een verklaring zijn. Maar verder gegaan met wat Calvijn zegt, dat de Heere hier in zijn grote genade laat zien, en dat hij als het ware de spiegel voorhoudt, als we de beesten op het land zien, en hoe ze weiden, en hoe ze eigenlijk ieder hun eigen wetmatigheid volgen, dat de Heere dat toch steeds onderhoudt. En dat als het ware de natuur voor ons, wat ook de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt, een schone spiegel is van zijn trouwe zorg en goedheid. Gemeente, hebben we dat wel eens opgemerkt. Ook wat er nu aan de hand is en waar we mee bezig zijn, dat af te breken en dat we eigenlijk ook de natuur verachten, terwijl de Heere ons de beesten gegeven heeft en ook wat hij aan vruchtbaarheid gegeven heeft hier al die jaren door en al de eeuwen door voor land en voor volk. We mogen het wel opmerken. Want dan is het waar. Dan spreekt elke koe zijn taal. En elke kip laat iets zien van de trouwe zorg van de Heere. Zo volgen zijn eigen wetten. Hun wetmatigheid. Maar wel een wetmatigheid die van God uitgaat. Wat hebben we dan geweldig veel te leren. Bij alles wat er de jaren door gebeurd is. Aan dingen die niet goed waren. Hoe de productie van de landbouw ging toenemen. En hoe we allemaal alles hebben vertaald in mega. Wat niet anders kon. Heere, geef ons wijsheid. Opdat de ware wijsheid geboren mag worden. En we de vrezen van u mogen kennen. Niet alleen in de kerk. Maar bovenal in de samenleving. En dat we daarin mogen zien. De weg van God. En dat we hen allen mogen opdragen. Die dagelijks met de dieren des velds te maken hebben. En de schoonheid van het land mogen zien op deze aarde. En die mag er wat gezegd worden. Calvijn die maakt een mooie aantekening. De voorzienigheid Gods gaat zo over alle schepselen. Zo mogen we ook deze zware crisis overgeven in de handen van de Heer. In alles wat u mag ontvangen. Ook als mensen zo lang verbonden waren, een eigen bedrijf en vele zegeningen hebben ontvangen door de jaren heen. Heren, dat we tot u zouden terugkeren en van u alle dingen zouden verwachten. En dan mag het antwoord ook zijn, een Godverheerlijkend psalmwoord. Wat wordt gezegd, hoe dierbaar is uw goede tierenheid. Gemeente, het woord goedertierenheid, dat is meer dan goedheid. Genesis zien we steeds, en zie, het was goed. Ja, dat was van God, wat hij gegeven heeft. Maar inderdaad, het woord goedertierenheid is een ander woord. Maar het is gelukkig dat dat zo in onze Statenvertaling staat. Niet goedheid, maar goedertierenheid. Wat betekent dat? Dat zijn goedheid verspreid is op al zijn werken. Bij alles wat we zien. En dat hij nog zo genadevol is. Ons wil verzorgen van voedsel. Tot op dit ogenblik toe. Al zijn er gevaren van grote voedseltekorten. Omwille van wat we zelf gedaan hebben. Als volken, als landen. Afgebroken. De schone schepping. De machtige schepping. Waar de Heere eigenlijk vanuit zijn schepping laat zien. Hij maakt iets uit niets. Zo groot en zo goed. Maar goedertierenheid. Het geeft eigenlijk aan een bevestiging. Dat hij zo de mens wil opzoeken. Want goedertierenheid is afgeleid, u weet het misschien, van het woord verbondstrouw, soliditeit, vastheid, dat God een steenrots is. Ach, alles wankelt op de fundamenten op dit ogenblik, in vele opzichten. Maar gemeente, wat is dan vast? Uw goedertierenheid is beter dan het leven. Goedertierenheid, dat geeft aan. Heilige trouw, ondanks onze ontrouw. Ach, als we zo mogen opstaan, met ons vee, met alles wat we hebben, de producten die we hebben. Heren, wat hebt u ons nog wel gevoed? Wat bent u nog warmhartig voor ons geweest? En u kunt het zo maken, iets uit niets. Voor u is niets te wonder. Groot en heerlijk en genadevol bent u. Wat een wonder. Soliditeit, dat is vast. Niets is er vast op de aarde. De fundamenten worden opgestoten van onze samenleving. Maar wat is het woord goedertierenheid? Dan geweldig groot en geweldig heerlijk. Want het betekent dat hij vastmaakt wat bij ons onvast is. En dan mag ik kijken, dan mogen we ontdekken ons eigen leven. Wie bent u en wie ben ik? En waar vindt u uw vastheid vandaan? Is het in uw eigen kracht, in uw eigen wetenschap, in alles wat u gepresteerd hebt en naar voren hebt gehaald? Ik en nog eens ik. Maar als hier staat, als geweldig antwoord, hoe dierbaar is uw goedertierenheid. Dan staat ervoor, hoe dierbaar, letterlijk, hoe kostbaar, hoe voortreffelijk. Gemeente, waarom kostbaar? Wel, daarom kostbaar, omdat eigenlijk David al wist, alles genade was. En dat dan alles het bloed van de Heere Jezus Christus kleeft. Als we vanmorgen de boterham ontvingen. Het leven ontvingen. En welgevoed naar de kerk nog mogen komen. Al zijn er gevoelen, zijn er gevaren van een grote voedselcrisis. Wat is het dan waar? Dat we dan zullen beseffen. Het is kostbaar. Elk korstje brood. Dat is niet om weg te gooien, maar het is van hem ontvangen. Daar kleeft het bloed van Christus aan. Van u ontvangen. U geeft genade en u geeft zaligheid. Goedertierenheid, die is zelfs tot in eeuwigheid. Ja, zo heeft de Heere de goedertierenheid van zijn verbond gestand gedaan in het werk van de Heere Jezus Christus. In het dierbaar werk van zijn zoon, die zijn bloed gestort heeft en het bloed gegeven heeft tot verzoening van zonde. Opdat wij zouden beseffen, elke keer opnieuw, bij alle crisis die er zijn, niet eigenmachtig en eigenwillig alleen wetten maken. Maar wel, heren, alles is van u. Het vee dat ik gekregen heb, de bloemen die bloeien in de tuin, de groente die ik ontvang, heren, het is van u. En daar kleeft het bloed van de Heere Jezus Christus aan. Zaligheid. Eigenlijk betekent het woordje goede tierenheid. Dat hij alles kan, maar dat hij niet kan liegen. Wat hij beloofd heeft, dat zal bestaan. En als we daarmee rekenen, als kerk, als land en volk, dan kan het wel door grote crisis heen gaan. Maar dan zien wij de Heere Jezus Christus, die vol van genade is en de genade wil uitstorten voor de meest verloren zondaar. Liefdevol, genadevol en rijk. Lieflijk, zo komt hij over. Want het mag waar zijn, op grond van die goede tierenheid, mogen de mensenkinderen de toevlucht zoeken onder de schaduw van zijn vleugelen. Gemeente, dat is al een prediking op zich. En wat heeft de Heere Jezus Christus gezegd van zijn tere liefde? En zou dat niet gelden ook voor onze tijd? Hoeveel malen heb ik u bijeen willen vergaderen, zoals een kip haar kuikens? Maar gij hebt niet gewild. Och, wij hebben nu alles eigenlijk gemechaniseerd, ook het uitbroeden van kuikens. Maar misschien hebt u wel zo'n kip thuis die u laat broeden. En wat zie je dan? Als die kip zijn eieren uitbroedt, wat zie je dan prachtige dingen? Want die kloek is steeds maar bezig met die vleugels, die kuikens onder zijn vleugels te krijgen. En naar zich toe te halen, die vertroetelt hij. Daar is hij steeds mee bezig, om ze zo te trekken. Ook diegenen die weglopen, daar gaat die kloek zelfs achteraan, om met die vleugels ze naar zich toe te slaan. Gemeente, wat een teer beeld is dat. En dat tere beeld, dat gebruikt op Psalm 36, als uitvloeisel van die goede tierenheid, van die vastheid, wat meer is dan goedheid. Je zou kunnen zeggen, die kuikens, die zijn eigenlijk vol van de goedheid van die kloek. Nou, en daar zit ook het woord goede tierenheid in. Want het woord goede tierenheid, waar is dat in het Nederlands van afgeleid? Goed en tieren. Nee, niet tieren in de zin van razen, wat ik wel eens hoorde vroeger op catechisatie. Ik kan begrijpen dat jullie dat denken, jongens en meisjes. Maar tieren, in de zin wat de boeren wel kennen en ook de tuinders, het goed doen. Dat ze naar hun zin hebben. Bloemen die naar hun zin hebben. Ze doen het goed. Ze bloeien en ze geven vruchten. De vruchtbomen die bestaan, het tiert allemaal. Welig tieren, zo zeggen we dat dan. Wel nu. Dat mag nu gelden van die kuikens. Tieren in de goedheid van de Heere. Heere, wat bent u goed voor ons. Wat zijn uw vleugels uitgestrekt. En wat bent u groot, goed en genadevol. En als David dat hier nu zegt. Dies de mensenkinderen onder de schaduw van uw vleugels toevlucht nemen. Gemeente, dat woordje toevlucht, dat betekent, we kunnen nergens anders meer vinden dan bij hem. En waar vindt u dan die schaduw van vleugels? Dat was een prachtig beeld in de tijd van koning David in Oud-Israël. In dat opzicht is het zo belangrijk dat we de Bijbel een beetje kennen. Want hoe zag de tabernakel eruit en later de tempel? Daar in het heilige der heiligen. Daar had je staan de ark des verbonds. Daar lag de gouden verzoendeksel op. En daarop afgebeeld de twee cherubijnen met hun blikken naar beneden, naar het verzoendeksel geslagen, en de vleugels wijd uitgestrekt, zo dat ze als het ware aangaven een onderdak waar je onder kon verkeren. Het beeld uit ten diepste, het schuilen bij de Heer, zo vol van genade. Dat mocht de hoge priester zien, namens het volk, als hij naar binnen kwam in het heilige der heiligen. Wat een uitgebreide vleugel van die engelen, van die twee engelen. En zo zijn er de vleugels van al die engelen uitgestrekt. Het feit dat wij nog in de kerk mogen zijn en de warmte hevig kan zijn voor de ouderen, pleit maar op die vleugels. Heere wil ons door die vleugels toedekken, wil ons beschermen. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Ik mag schuilen onder de schaduw van uw vleugels. Wat een volheid en wat een zegen en wat een overvloed. En dan komt alles samen in Psalm 36. Van deze tijd, ijdelheid, vrezen Gods die weg is, maar ook de overvloed van zijn genade. Want er mag staan in dat gedeelte, ze mogen de toevlucht nemen, maar zoals later Ezekiel mocht zien, dat er een waterstroom stroomde uit de tempel, en die eigenlijk de woestijn overstroomde, zo mag David dat al zien in Psalm 36. Gij drenkt hen uit de beek van uw wellusten, zoals je daar in de buurt van de tempel bronnen had, de Gihonbronwater in Jeruzalem, en daar eigenlijk de beekjes waren rondom de tempel als teken van de goedheid en de genade van God. Zo is ten diepste het werk van de Heilige Geest. Het vloeit alles uit de Heer Jezus Christus voort, als een bron van zaligheid en als een bron van genade. Die stroom die nooit meer opdroogt, te midden ook van een tijd van grote crisis, en die de Heer dan toch laat prediken. Heere, bij u is de fontein van het leven. Bij u mogen we schuilen. Wij mogen onze dorst lessen aan dat water dat nooit vergaat. Al het andere zonder God is zinloos, leeg, niets. Wat kun je in tijd van droogte verlangen naar één druppel water? Maar gemeente, mag ik u vragen, bent u misschien geestelijk ook opgedroogd? En dat de Heere u dat laat zien in deze tijd van warmte. Heere, ik ben zo droog, zo dor van binnen. O, dan komt de Heere nog met die overvloed, met die toedekking van die vlerken, van die vleugels. En dat hij dat water laat stromen bij de beekjes van de tabernakel. En later een beek uit de rivier. Wie denkt niet aan de tijd van Hizkia, waar de Gihonbron was en waar een stroom geleid werd vanaf Jeruzalem, een heerlijke bron. En al die tekenen in de natuur, dat waren nu tekenen van het geestelijke leven, vol van genade en vol van zaligheid. En dan laat de Heer het u toeroepen, ook vanmorgen, te midden van alle zinloosheid, van alle ijdelheid, ontbreken van de vrezen Gods. O, alle geen dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt zonder prijs, zonder geld. En drinkt wijn en melk. Ja, drinkt het water des levens om niet. En waar u opgedroogd bent, daar wil de levendmakende geest maken, dat de stromen van levend water uit u zullen stromen. En de volkomen genade van bij hem mag openbaar komen. Wat een wonder. En wat blijft er nu over van alle ijdelheid? Van alle menselijke leugen en bedrog? Niets. Al daar zijn ze gevallen. In een angstige jammerstaat. De voet van de Vader komen niet over mij. En de hand van de goddeloze doet mij niet omzwerven. Maar uw goede tierenheid wilt u uitstrekken over de kinderen van Adam. Ik, kind van Adam, zondaar. Mijn kinderen, kinderen van Adam. Maar wat een wonder dat de Heer het blijft zeggen, ook midden in de Bijbel. Ik behoud Adam en ik zoek Adam op als een teken van zijn grote genade en barmhartigheid. En straks zal er een zuiver rivier zijn in de hemel, waar ze eeuwig gelest worden en ze nooit meer zullen hongeren en dorsten bij het lam en de zaligheid van hem heerlijk mogen ontvangen. Amen. Psalm 63 vers 4 willen we samen zingen. Psalm 63 vers 4. Wij willen samen danken en bidden. Heere, wij zeggen uw grote naam, eerbiedig dank, dat u een schaduw bent en dat u uw vleugels zo wijd wilt uitstrekken over mensenkinderen die met zinloze dingen bezig zijn, ijdel zijn, leeg zijn, dor zijn aan alle kanten en dat u komt met de overvloed van uw genade. Ik wil u zaligen. En ik ben een God van genade die, zoals hij eenmaal Adam opzoekt, nu ook Adams kinderen opzoekt. En dat ze mogen schuilen onder mijn vleugelen. Heere, dat we zo mogen schuilen in deze tijd van crisis bij u. Mogen u vragen of u de warmte wilt wegnemen en dat u regen wilt geven. Zeker ook als we denken aan alles wat er is in het bedrijfsleven, in de landbouw, de schipperswereld, zoveel dingen die om aandacht vragen. Maar Heere, dat we dan voor u leren buigen, want u bent machtig om in één keer een overvloed van uw genade te schenken. Want u maakt iets uit niets. En dat mag ook zo zijn bij alle plannen die mensen maken, die niet uit de mens zijn, die niet uit u zijn, maar uit de mens zijn, waar ze alles berekenen, maar niet rekenen, Heere, met uw schepping. Heere, leer ons dan maar met de schepping te rekenen, dat het alle schepselen van u zijn en dat ze zuchten onder de ijdelheid van onze zonde. Want dan gaan we alle dingen anders zien en dan worden we klein en nietig voor uw aangezicht. Heere, wil zo vanavond ook samenbrengen en dan ook uw woord zegenen en dat we zo'n knechtje van u mogen zijn en voor u mogen buigen, ziende op de lijdende knecht des Heren, die de volkomen zaligheid en de volkomen genade heeft aangebracht tot eer van uw grote naam. Vergeef alles wat kort was in deze dienst. En wilt u zelf de naprediker zijn en het woord ook toepassen. Gedenk de koster en de organist met de technische ondersteuning. En Heere, zegen deze kleine gemeente tot eer van uw grote naam. Om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Gemeente, we zingen tenslotte van Psalm 17, vers 4 en 8. Psalm 17, vers 4 en 8. Verheft uw harten tot God, gaat heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.